zeggen. Ik weet alleen dat wanneer twee gelijke invloeden elkaar zodanig benaderen dat ze elkaar opheffen, is er in feite geen kenbare uiting meer. Dat is alles wat ik weet. Als het niet genoeg is, weet ik het ook niet hoor.
Wat is de relatie tussen kwaliteit en kwantiteit? En is er kwaliteit mogelijk zonder kwantiteit? Is kwaliteit namelijk geen structuur van kwantiteitsbouwstenen?
Wanneer je kiest voor de kwantiteit, kies je voor de veelheid. En hoe groter de veelheid, hoe geringer de gemiddelde kwaliteit zal worden. Kies je voor de kwaliteit, dan zul je kiezen voor een vermindering van kwantiteit, omdat de zorg die nodig is om het bereiken van een kwaliteit mogelijk te maken, gelijktijdig de veelheid beperkt van hetgeen je daarmee kunt voortbrengen. Voldoende? Niet zo, zeg ik maar.
Je kunt alleen van een ander houden als je van jezelf houdt, zeggen psychologen. Verklaart u dit alstublieft psychologisch.
Nou kijk, wanneer je een hekel hebt aan jezelf, kun je niet geloven dat een ander er anders over denkt. En als je dan lief doet, heb je dus een hekel aan de huichelarij van die ander die doet alsof, terwijl je weet dat het niet zo is. Dat is dus duidelijk. Dus, maar hou je van jezelf. Kijk, als u goed denkt van uzelf, dan gelooft u het graag van een ander. Als iemand tegen u zegt, dames, gans zeg, wat ben jij knap vanavond. Er zijn er een hele hoop die denken, god, eindelijk iemand die het ziet. En er zijn er ook bij die denken, nou moet ik uitkijken, want nou word ik benieuwd. Dat is een mate van zelfkennis, nietwaar? En als je dus van jezelf houdt en je hebt bovendien zelfkennis, dan zul je dus juist en spontaan kunnen reageren op alles wat uit de wereld op je afkomt. Ook de liefde.
Op welke leeftijd moet je een kind vertellen dat Sinterklaas niet bestaat en spoken wel?
Ik ben bang dat Sinterklaas een lange tijd een spook is geworden, totdat hij middenstandsheilige werd. Maar ik geloof dat je een kind gewoon moet vertellen, niet dat er spoken zijn. Trouwens, spoken zijn alleen maar nozems uit de geest, die zijn er ook zoveel niet. Maar wel dat er dus geesten bestaan, dat er een levende geest bestaat. Dat moet je het kind niet vertellen, maar je moet gewoon niet voor het kind verzwijgen. Je moet het kind natuurlijk op laten groeien met jouw denkwijze. En als het er later niet aan gelooft, moet het dat zelf maar weten. Per slot van rekening, of je weet dat er geesten zijn of niet, eens word je er een. Dus, dat komt vanzelf in orde.
Melly Albert is zeer pessimistisch over het voortbestaan van deze planeet. Wat is uw mening hierover? Zal er vasteland verdwijnen en Atlantis weer herrijzen? En wat zijn de gevolgen dan voor de bevolkingen? En binnen hoeveel tijd kunnen we dit verwachten?
Ja, nou, ik ben dan kennelijk niet zo pessimistisch. Maar ja, dat schijnt eigen te zijn aan uilen en elders en zo. Ik zou zeggen, de mensheid ondergaat binnen korte tijd wel een zeer grote verandering, die ook wel met natuurrampen gepaard gaat, maar die slechts een betrekkelijk klein deel van de mensheid direct treft. Ik denk dat, wanneer je dat in tijd wilt uitdrukken, je kunt zeggen, nou, dat gebeurt binnen 10 jaar zeker. Maar dat is geen ondergang van de wereld, vergeet dat niet.
Welk gedeelte van de wereld dan wel?
Ik zeg, het is geen ondergang van de wereld. En per slot van rekening, als nou toevallig de Oostzee, of hoe heet het, Zuiderzeepolders, ja, ik wist dat een windrichting was. De Zuiderzeepolders toevallig weer eens onder water lopen, is dat erg onaangenaam, maar er verdwijnt niet veel van Nederland. En als er overal zo'n stukje wegvalt, nou ja, wat is er nog gebeurd?
Dus de aarde verdwijnt niet.
De aarde verdwijnt niet. Die heeft voorlopig nog wel behoorlijk wat miljoenen jaren te gaan. En ik zou dus zeggen, u hoeft zich voorlopig wat dat betreft geen zorg te maken. Ofschoon ik het u gun natuurlijk dat u tot het einde der tijd uw AOW kunt trekken. Hebt u er ook wat aan? Maar goed.
Wat is de Witte Broederschap wat is de witte broederschap en wat is de betekenis van de witte ster?
De witte broederschap kun je het best omschrijven als een reeks van entiteiten of geesten, welke tezamen een zodanig inzicht hebben in de samenhang binnen de kosmos, geestelijk en materieel, dat zij op grond daarvan menen te kunnen inwerken op de mensheid en de bewustwording daarvan te vergroten. Zij doen dit in samenwerking met zeer velen die hun wijsheid of gezag op dit punt althans aanvaarden, geheel of ten dele. Heb ik daarmee het antwoord al gegeven of moet er meer bij?
En de betekenis van de witte ster?
De betekenis van de witte ster, dat is alleen het werkelijke licht waaruit alle schijn van licht voortkomt. Schijn van licht, natuurlijk.
De ziel voelt zich een gevangene van het lichaam. Waarom deze ervaring? Ik voel mij toch gelukkig.
Ik zou zeggen, als je gelukkig bent, ben je geen gevangene. Maar ik kan me voorstellen, als je lang in een auto zit, dat je ook het idee hebt dat je wel eens even wilt gaan lopen buiten. En de verhouding is dezelfde. Het lichaam is een voertuig waarin u zich tijdelijk beweegt door een wereld waarin u geestelijk geen ervaring op zou kunnen doen. Althans niet in voldoende mate. U raast dus door de tijd heen om aan het einde van die tijdservaring terug te keren tot uw persoonlijk ervaring, het ogenblikservaring. En van daaruit zegt u dan, nou, ik ben kennelijk goed terechtgekomen, want ik heb veel gedaan. Of, ik ben niet goed opgeschoten, ik heb kennelijk een lekker band gehad onderweg. Dus zo moet u dat zien. En dat betekent dus dat wanneer de ziel zich een gevangene voelt in de stof, dit komt omdat de ziel, of de geest, of hoe je het noemen wilt, dus niet in staat is zijn eigen doelmatigheid in de verbinding met de stof bewust te ervaren. Zodra dit optreedt, is het gevoel van gevangen zijn voorbij.
Het geestelijk weerbericht voor april, s'il vous plaît.
Enkele schijnbaar mooie dagen brengen buien en onverwachte donderslagen. Wij moeten rekening houden met een hoge druk, die waarschijnlijk oliedruk zal zijn, welke invloed zal hebben op zeer vele denkwijzen in andere landen. We moeten er rekening mee houden dat de wisselingen van kracht nog steeds die zijn, om ze eenvoudig weer te geven volgens ons bekende schema van wit en rood, terwijl enkele blauwfactoren aan het einde van de maand mogelijk enige bezinningsmogelijkheid scheppen. Voor de meeste van u telt, u zult met tegenstellingen worden geconfronteerd, u zult vaak besluiteloos zijn of emotioneel besluiten nemen. Kijk uit, neem geen emotionele besluiten. Wacht totdat u het gevoel hebt dat u de tegenstellingen en mogelijkheden helder kunt overzien en handel dan onmiddellijk. Dit was het Koninklijk Weerkundig Instituut, maar niet van Ukkel of de Bilt.
Is de gedachte juist dat men zich het tijdselement in uw wereld moet voorstellen als een slakkenhuis? Indien men zich door de gangen van het slakkenhuis naar de kern begeeft, komt men uit op de dag van sterven. Indien men vanuit deze kern de gangen als het ware naar buiten volgt, gebeurt dit in de ons op aarde bekende tijdsbepaling. Is het nu juist te veronderstellen dat u in uw wereld gangen van dit slakkenhuis kunt overslaan, waardoor u sneller dan wij in de tijd kunt reizen?
Ja, nou moet ik het proberen heel netjes te formuleren. Laat me het zo zeggen. Tijd in de geest is een kwestie van ervaring. De mogelijkheid tot concipiëren bepaalt dus als het ware tijdsverloop. Daar men soms zeer veel kan ervaren in iets wat op aarde een seconde is, zal men dus voor zijn eigen gevoel daarin jaren geleefd hebben. Omgekeerd kun je bepaalde perioden overslaan. Je bent je eenvoudig daarvan niet bewust. Voor jou verloopt geen tijd. Voor de wereld kunnen dan ondertussen vele jaren verlopen. Het is dus een kwestie van bewustzijn. Tijd is in de geest geen hanteerbare waarde. En wanneer zij optreedt, heeft ze geen lineair karakter. Maar blijkt zij samen te vallen met de mogelijkheid het bewustzijn te verplaatsen. Plus de erkenning van het waargenomene tijdens de verplaatsing. Heb ik het heel netjes gezegd? Dan begrijpt geen mens er iets van natuurlijk. Ja. Nou ja, ik kan het ook zo zeggen. U zegt slakkenhuis, zeg het dan maar zo. De mens is in zijn tijdservaring gebonden aan een spiraal, waarbij de tijd bepaald wordt door zijn eigen bewegingssnelheid. De geest echter wordt bepaald door haar concentratie op elk willekeurig punt van de lijn, zodat geen samenvallen van stoffelijke tijd of menselijke tijd en geestelijke tijd denkbaar is, daar alle tussenliggende ruimte zonder meer kunnen worden overgeslagen en bij een spiraal dus de geest alle vergelijkbare punten op één rechte lijn achtereenvolgens kan constateren, terwijl daartussen voor een mens misschien eeuwen en eeuwen zitten voor je van het ene punt naar het andere komt. Kom je echter aan het kernpunt, en dat is nu de curiositeit, dan ontstaat een nieuwe waardering waarbij niet meer gegaan wordt van spiraal tot spiraal, maar het bewustzijn zich zo ver begint uit te strekken dat het op den duur het geheel van de spiraal binnen zich bevat.
Nou. Gaande de info over datum en plaats, en is dat misschien dan Peru, van het komende Wessak gebeuren?
De datum zal bekend zijn voor degene die zich bezighouden met de maanstanden. De plaats zal u alleen bekend worden gemaakt wanneer u zelf daarbij betrokken bent en een stoffelijke uitnodiging hebt ontvangen. Maar die hebt u niet, anders was u al onderweg. Dientengevolge kunnen wij veronderstellen dat een beantwoording van deze vraag in strijd zou zijn met de redelijkheid zover ze deze bijeenkomst van de broederschap betreft. Hé, heb ik jullie daar eens even lekker op de boterham gegeven? Hè? Oh. Ja, jullie denken maar dat je alles moet weten. Als je wijs genoeg bent, kom je er vanzelf achter. Nou.
Graag uw prognose over Israël.
Nou. Ik zou het zo willen zeggen. Sprekend over de vrede wordt de strijd sterker. Israël begint over een vrede, maar kan die vrede nooit bereiken wanneer het niet bijvoorbeeld bereid is Jeruzalem te delen met de Arabieren, op welke wijze dan ook, ofwel van Jeruzalem een internationaal punt te maken waar nog Arabieren, nog Joden de absolute zeggingschap hebben. Daar het niet aan te nemen is dat men dit zal willen doen, is het duidelijk dat de geschillen die een religieuze achtergrond hebben, blijven voortbestaan. Daarnaast moeten we aannemen dat heel veel Israëli's nou ook geen zin hebben om alles wat ze hebben opgebouwd buiten het oude land, dus in de zogenaamde bezette gebieden, zomaar even prijs te geven. Een Nederlander heeft één ding met een Jid gemeen. Neem me niet kwalijk dat ik het zeg. Maar hij kan van twee dingen niet scheiden. Zijn geloof en zijn beurs. En dat is nu juist datgene wat in het geding is. Israël kan het zich niet permitteren om oorlog te blijven voeren. Dat is duidelijk. Maar de offers die gebracht moeten worden, worden door een minderheid gebracht. Die minderheid echter zal alleen dan bereid zijn die offers wezenlijk te brengen wanneer ze meer dan voldoende vergoeding krijgt, en het is de vraag of dit mogelijk is. Dan heb je verder nog de religieuze. De mensen die zeggen, kijk eens, we hebben eens van God dit land gekregen en laat iedereen er dan verder met zijn tengels afblijven. Ja, u begrijpt wel dat die geneigd zijn om iedereen op de tengels te tikken. Eigen volk of ander volk die daar een vinger uitsteekt. En die zouden wel eens kunnen beginnen met acties die geweld van bijvoorbeeld PLO-zijde uitlokken. En ten laatste moeten we dan ook nog zeggen dat er een hele hoop Arabieren zijn die wel wonen in Palestina, in Israël, maar die het helemaal niet eens zijn met de wijze waarop Israël in feite vanuit een theocratisch standpunt probeert hun leven op de juiste manier te besturen. En op het ogenblik dat zij macht krijgen, zullen ze alles doen om eerst hun persoonlijke waardigheid tegenover de Israëli voor hun eigen gevoel terug te winnen. En dat zullen de Israëli's dan weer niet leuk vinden. Dus ik denk dat je nog zeker 3 jaar moet wachten voor het zeker is of het daar oorlog of vrede wordt.
Waar zijn alle oude Egyptenaren en Azteken gebleven? Verblijven die nog in de geestelijke wereld of zijn ze weer gereïncarneerd?
Oh, die zijn weer gereïncarneerd. We hebben op het ogenblik hebben we ook weer een Chinese incarnatie gehoord. Daarom zie je in Nederland zoveel rare Chinezen rondlopen op het ogenblik. Er zitten nogal wat Azteken op het ogenblik in Afrika. In verschillende gebieden. Vandaar waarschijnlijk dat daar sommige bloeddorstige opvattingen hand over hand toenemen. En oude Egyptenaren vinden we vreemd genoeg zowel in het huidige China, Rood-China, als ook in de Verenigde Staten en een deel van Mexico, groepsincarnaties. Maar er zijn er natuurlijk altijd een stelletje die geluk hebben en die incarneren dan niet. En die zitten net zoals u bij het voetballen onderling, kijk eens wat ze daar doen. Goed, nee, hij gaat erin, nee, hij gaat er niet, hij gaat erin. Hoera! Zo gaat dat dan.
Is het land Mu iets anders dan Atlantis?
Ja, het is anders gelegen en het omvatte een deel van het Afrikaanse continent. Atlantis zelf echter was meer noordelijk gelegen, was hoofdzakelijk een eilandenrijk, ofschoon er nederzettingen waren, bijvoorbeeld in de buurt van, hoe heet dat ding daar? Nou zeg maar iets oostelijk van Gibraltar, kan ik op die naam komen. En die hebben dus ook invloed gehad bijvoorbeeld op een groot gedeelte van Engeland en van Ierland. Dus daar heeft ook Atlantische invloed bestaan. Dus dat zijn twee verschillende rijken en je kunt zeggen dat het eigenlijk Atlantis oorspronkelijk is opgebouwd door mensen die weggetrokken zijn uit Mu. Kolonisten ongeveer op de manier als Australië door Engeland gekoloniseerd is.
Ik dacht dat de associatie voldoende duidelijk was. Huh? Is het verantwoord een kankerpatiënt hoop te geven door hem of haar te adviseren het Moerman-dieet te volgen? Of anders gesteld, bent u van mening dat de Moerman-therapie de prognose van kankerpatiënten gunstig beïnvloedt? Dat is afhankelijk van de vorm en de gevorderdheid van kanker. Er zijn namelijk vele oorzaken voor kanker, niet slechts een enkele. Er zijn daarnaast zeer vele verschillende vormen van kanker en zelfs verwoekeringspatronen. Het Moerman-dieet kan ongeveer de helft daarvan inderdaad een betere prognose geven. Maar waar geen middelen zijn, daar slaat de hopeloosheid vaak toe. Ik geloof dat u nooit een kankerpatiënt moet beloven dat hij zal genezen door de Moerman-therapie of een andere. Maar dat u hem wel moet zeggen dat zijn kansen aanmerkelijk beter zijn en zijn eigen lichamelijke toestand aanmerkelijk kan verbeteren. Zeker wanneer hij daar zelf ook psychisch aan meewerkt. En ik denk dat in dat geval dus die richtlijnen alleen al hoopgevend genoeg zijn. U hoeft namelijk die patiënt geen hoop te geven, die zoekt u zelf wel. Wat is het ervaringsverschil van LSD-toestand en uittredingstoestand, de ervaringswerkelijkheid? Wat is het verschil tussen een trip binnenshuis en buitenshuis? LSD betekent het losweken van alle remmingen en scheidingen die in het eigen bewustzijn bestaan, waarbij driekwart van de LSD-ervaring een samenvatting is van alle denkbeelden, dromen die in jezelf bestaan, alle angsten ook die in jezelf bestaan, en slechts een klein deel kan dan door een werkelijkheid buiten u mee beïnvloed worden. Bij een uittreding laat u het lichaam achter. Dat wil zeggen dat u een beleving doormaakt die niet, uitdrukkelijk niet, te maken heeft met uw directe bewustzijnsinhouden. Wat overblijft nadat u terugkeert is echter wel slechts datgene wat volgens de bestaande bewustzijnsinhoud kan worden gewekt. U drukt dus uw beleving uit in termen die u kent. En daar waar u geen termen hebt, komt u niet tot een juiste omschrijving en veelal niet tot een juiste herinnering. Voldoende? Kunt u iets meer zeggen over een wereldleraar waarvan reeds gesproken werd in een van de verslagen uit Den Haag? Oh, daar hebben we al zo vaak over gesproken, zeg. Laten we het heel eenvoudig zeggen. Er is in deze tijd een leraar opgestaan die de nieuwe aanpassing van de kosmische waarheid in de termen van deze tijd heeft uitgedrukt. En die nu via vele bewegingen probeert een werkelijke verandering van het menselijk denken en een nieuwe benadering van de geestelijke waarde, broederschapswaarde van dit komende tijdperk tot stand te brengen. Wat? Klaar? Wie is God? Wie is Christus? Wie is de Heilige Geest? Zijn dit verschillende personen of is dit één en dezelfde? Ja, als ik dat wist, dacht je dat ik dan nog hier zou zitten? Maar laat ik mijn eigen mening geven. Ik weet ook niet beter hoor. Ik zou zeggen, wanneer wij kijken naar God, dan is Christus één van zijn attributen. En de Heilige Geest evenzeer. Beide zijn dus bepaalde facetten van de totale goddelijkheid, welke als een afzonderlijke persona beschouwd worden. Voldoende? Geeft u ook wel eens, om welke redenen dan ook, een radicaal verkeerd antwoord op een vaak onzinnige vraag? Als ze bij mij een onzinnige vraag stellen, dan moet u luisteren hoe onzinnig mijn antwoorden zijn. Een psychisch gestoord mens, heeft hij langere tijd nodig om bewust en normaal denkend te worden? Ja, wat noemt u een bewust en normaal denkend mens in deze tijd? Ik vind het namelijk heel erg moeilijk om hier een lijn te trekken. Psychisch gestoord is over het algemeen volgens u iemand die in zijn eigen wereldbeschouwing, gedrag en benadering en waardering van waarden afwijkt van datgene wat als algemeen gangbaar wordt aangenomen. Maar de norm bestaat in feite niet. Maar wanneer iemand
gestoord is in zijn waarnemings-, beredenerings- en reactievermogen, betekent dit geestelijk niet dat deze storing feitelijk is, omdat het gaat om de ervaring en niet alleen om de contactuitdrukking in menselijke termen. Dient daarvoor geestelijk geen bezwaren. En ja, wanneer iemand dus die afwijking heeft, dan ligt het er maar aan hoezeer hij zelf de behoefte heeft om zelfstandig, reëel en waar te reageren. Op het ogenblik dat je hem die noodzaak kunt tonen, zal hij normaal worden volgens uw opvattingen, omdat hij niet meer de excessieve denkbeelden, reacties en dergelijke vertoont die zijn psychisch gestoord zijn voor u vertegenwoordigen.
Maar ik bedoel bij de overgang. Zwakzinnige mensen.
Moet je eens luisteren. Als je nou een auto hebt met 3 bougies die het niet goed doen en je stapt uit, loop je dan te hinken? Nou dan.
Is een psychose een middel om uit de geestelijke starheid en de vastgelopenheid te komen? En kan dit zich herhalen?
Een psychose is over het algemeen een soort kortsluiting waarbij we een feedback krijgen in het denken, waardoor voortdurend alle reacties betrokken worden op één enkel punt, één enkele ervaring of één enkele samenhang. Dit is op zichzelf soms een vlucht voor de werkelijkheid, maar in vele gevallen betekent het gelijktijdig een poging van het ik om zich vrij te maken van belastingen die in of buiten het ik bestaan en die onaanvaardbaar zijn. Waar dit eenmaal is opgetreden, is de mogelijkheid dat het weer ontstaat dus volgens mij betrekkelijk groot.
Voldoen. Is helderhorendheid, helder ruiken, helder voelen onder dezelfde noemer te brengen als helderziendheid, of zit daar wel verschil in?
Weinig verschil. Om het zo te zeggen, er is een andere relatie tussen bepaalde geestelijke faculteiten die u bezit en uw hersenen, waardoor u andere centra van de hersenen aanspreekt en als gevolg hallucinaties van een andere aard kunt verkrijgen, zelfs bij hetzelfde signaal. Het is dus mogelijk dat een helderziende ziet, een helderruikende ruikt, een helderhorende hoort. En als je het dan alle drie bij elkaar doet, dan begint het al driedimensionaal te worden. Maar elk reageert met beelden en beeldassociaties of geurassociaties of wat dan ook, op grond van één en dezelfde input, dezelfde eerste signaal, dus oorzaak, voldoende.
Wat is de geestelijke naam van de spreker voor de pauze en na de pauze?
Nou, voor de pauze was ik niet de spreker en heette ik voor de mensen Henri. En na de pauze ben ik aan het woord en ben ik nog steeds voor de mensen Henri. Dacht eventjes handig te zijn, hè? Roep. Goed.
Is het nodig om helderziend of helderhorend te zijn om te mogen magnetiseren?
Ik dacht dat voor magnetiseren, verkeerde naam overigens, het enige wat nodig is, is enig realisme, zodat je heel zorgvuldig nagaat of je werkelijk een verbetering van de toestand van je patiënt tot stand brengt. En bij gebrek aan eigen mogelijkheden tot waarnemen, eventueel die verbetering laat constateren door deskundigen. That's all.
Wanneer is de aardolie bijna op en wat zullen we dan als hoofdenergie benutten om onze auto's te laten rijden?
U vraagt toekomstdromen van mij. Nou, de olie is voorlopig nog niet op. En tenzij het verbruik blijft groeien zoals het gedaan heeft, en daar ziet het niet naar uit, zou ik kunnen aannemen dat u over ongeveer 150 jaar niet meer in de olie kunt zijn. Althans, niet met echte olie. De oplossing kan zijn fietsen, maar een van de oplossingen die in bepaalde delen van de wereld mogelijk is, is gewoon het gebruik maken van foto-elektrische cellen in een voldoende hoeveelheid, zodat men de stroom kan toeleiden aan een accu, welke dan weer een viertal kleine motortjes kan bedienen, die elk voor zich de voortbewering van een wiel op hun rekening nemen. Dit is op dit moment reeds mogelijk. Let wel. Warmte vergaren, je kunt heel veel zonne-energie vergaren, Je kunt daarnaast ook nog gebruik maken van diepteboringen, waarbij je door een compressiepomp inderdaad ook een stabiele temperatuur kunt krijgen. Het is bovendien airconditioning, want wanneer het warm is buiten, heb je het binnen kouder. En omgekeerd. Hè? Alleen die temperatuur zal jullie wel niet bevallen met je gemiddeld 22, 23 graden. Want inclusief warmtepomp zal die temperatuur gemiddeld kunnen worden opgevoerd tot 17 graden. De werkelijke temperatuur zal waarschijnlijk liggen tussen de 7 en de 11 graden. Zonder pomp dus. Nou ja, dan zijn er nog andere methoden voor zonne-energie. Een ervan die zeer waarschijnlijk gebruikt zal worden binnen 100 jaar, is het gebruik van spiegels welke in omloop worden gebracht. Foliespiegels die daardoor zonlicht veel langer kunnen doen schijnen op bepaalde gebieden en zelfs klimaatbeheersing voor een groot gedeelte mogelijk maken. Nou, dat zijn er een paar, de rest mag je zelf uitzoeken, heb je ook wat te doen.
De uitleg door u als medium op de aan u gestelde vragen komt mij begrijpelijk, maar ook erg aards over. Waarom? Hoe moet de kennis over politieke figuren en hedendaagse situatie verklaard worden? U komt ook echt met een politieke keuze naar voren en is dat rijmen met gene zijde?
Ik dacht van wel. Maar dan moet ik het even uitleggen. Kijk, wanneer de geest alleen spreekt in geestelijke termen, dan zitten alle mensen te luisteren, ze vinden het ontzettend mooi, ze snappen er geen pest van en ze doen er niks mee. Wanneer je alleen spreekt in materiële termen, zijn er een hele hoop die het wel aardig of niet aardig vinden, maar ze gaan erover debatteren, ze doen er ook niets mee. Wanneer je echter bepaalde geestelijke erkenningen of stromingen kunt uitdrukken, het zij door parallellen te trekken, parabels te geven of wat dan ook, met bekende figuren, toestanden, situaties van de mens in het heden, dan ontstaat daardoor een wisselwerking waarbij het geestelijk gestelde gaat doorwerken en gelijktijdig vorm kan geven aan een eigen opvatting en mening omtrent het stoffelijk naar voren gebrachte. Nou, dag duidelijk.
Hoe ontstaat verveling en hoe bestrijdt men dat?
Verveling bestaat door het gevoel dat men bezig zou moeten zijn terwijl men het niet is, en de vraag hoe men bezig zou kunnen zijn terwijl men niet weet hoe. Ik geloof dat verveling kan worden voorkomen door te letten op de details rond je en uit die details het bijna kaleidoscopisch wisselend beeld van de dag voortdurend weer voor jezelf samen te stellen. Iemand die zich werkelijk verveelt, moet eens een keer proberen bewust te kijken hoeveel verschillende tinten ontstaan alleen door veranderde lichtinval gedurende de gang van de zon. Daarmee bezighoudt, kom je tot totaal nieuwe ontdekkingen. En nou geef ik maar één voorbeeld. Je kunt bezig gaan met jezelf. En als je dan probeert alles wat je over jezelf zegt te denken te ontmaskeren, nou, dan ben je zo'n tijd bezig dat je misschien wel ter neergeslagen bent na afloop, maar zeker niet meer verveeld. En dan heb ik één oplossing voor verveling. Meestal wijten wij de verveling aan anderen. Wanneer wij beseffen dat anderen wel vervelend kunnen zijn voor velen, maar dat de verveling die zij voortbrengen ligt in elk van degenen die zich vervelen daarbij afzonderlijk, dan kom je een eind verder. Want dan ga je proberen je eigen verveling te onderdrukken door je reactie op het vervelende te veranderen. Wat voor velen misschien een vervelende raad is, maar ze is wel dienstig. Nou.
Kan het komende wereldsymposium over de rechten van het individu die op diverse plaatsen in de wereld gehouden wordt, een invloed hebben in de toekomst?
Een symposium bestaat over het algemeen uit een bijeenkomst van vele theoretici, sprekende over zaken die ze slechts ten dele kennen of ten halve begrijpen, daaruit conclusies trekkende welke met de feitelijke omstandigheden vaak weinig van doen hebben, en op grond daarvan aanbevelingen doende welke onvervulbaar blijken te zijn, tenzij men ze zodanig wijzigt dat ze in de werkelijkheid passen. Daar de neiging om deskundigen aan te passen aan de feiten onder de mensen nogal groot is, neem ik aan dat desondanks enig resultaat in de toekomst hierdoor te verwachten is.
De klank om, legt u die eens uit?
Ja, als u nou oom zegt, dan zeg ik dat is de man van tante. Maar wanneer u de klank juist hanteert, dan krijgt u namelijk dit, de verlopende klank. Au. Waarbij een gehele scala van trillingen samen wordt getrokken en daarmee een sleutelklank wordt gebruikt die op de menselijke psyche een zekere invloed heeft, daarnaast zijn zenuwstelsel kan beïnvloeden en uiteindelijk zelfs zijn relatie met de materie enigszins kan veranderen.
Maar. Welke lering kunnen we trekken uit de boeken van Constance?
Castaneda, hoor.
Oh, pardon. Ja, ik kon hier goed lezen.
Ik zou het op het eerste gezicht niet Castaneda weten. Ik heb ze niet gelezen.
Hoe is het binnenste der aarde?
Waarom?
En wat is het moment dat uw reïncarnatie bepaalt?
Het ogenblik dat ik geestelijk niet meer verder kan en in een voortdurende herhaling van het uiteindelijk bereikte herken waar de tekorten zitten die ik op enige wijze zal moeten proberen aan te vullen.
In hoeverre bedreigt een toenemende jodenhaat als gevolg van de juist gesloten vrede het evenwicht in de samenleving?
Ik zou zeggen dat het werkelijk evenwicht van de samenleving daardoor niet verstoord wordt, omdat de samenleving als zodanig voortdurend voor zijn evenwicht een zondebok of een haatobject nodig heeft. Ik geloof wel dat zeer velen zich moeten realiseren dat de houding van bijvoorbeeld Nederlanders en Duitsers tegenover de Joden voor een groot gedeelte werd bepaald door een schuldbesef. En dat dit schuldbesef langzaam maar zeker weg hebt, zodat men blij is een andere partij te kunnen kiezen, want door nu eindelijk zogenaamd objectief ten aanzien van de Joden te reageren, spreekt men zichzelf van verder schuldbewustzijn vrij.
Dit waren de schriftelijke vragen. Ik heb het niet geschreven.
Nou, er was er heel wat. Kijken. Mag je spelletje spelen of vinden jullie dat vervelend? Nou, kijk. Als u mijn woord geeft, zoek ik de omschrijving erbij. Kent u dat?
Geduld.
Geduld. Datgene wat ieder van een ander verwacht en zelf meestal niet bezit.
Liefde.
Liefde. De eenheid waarbij je niet meer aan jezelf denkt, omdat de ander als deel van jezelf even belangrijk is als alles wat je je voor kunt stellen.
Tegenstelling.
Tegenstelling, de aanvulling van het geheel. Zonder tegenstellingen geen kenbaarheid.
Israël.
Licht, datgene wat je pas beseft wanneer het uit is.
Israël.
Israël, een legende die werd tot een land. Een land dat een natie ging bevatten. En dat nu een speelbal wordt van hen die nog het land, nog de natie erkennen voor wat ze zijn. Een feit dat echter niet gebonden is aan oude tradities of goddelijke wetten.
Huh. Vriendschap.
Vriendschap. Mensen die elkaar aanvaarden zoals ze zijn, elkaar helpen zoveel ze kunnen, zonder daarom de ander te bedriegen ten aanzien van zichzelf of zichzelf ten aanzien van de ander.
Goedheid.
Goedheid, het vermogen om een ander zodanig te beseffen dat je reageert op de ander en niet alleen vanuit je eigen waarde.
Lente.
Lente. In Nederland, de regen die gekruid is met de verwachting van zonneschijn en bloesem. Een postbode, een postcode. Nou kijk, een postcode, dat is een getallenreeks welke als een vereenvoudiging gebruikt wordt door de post, waardoor een vergroting van moeilijkheid ontstaat voor de verzender, zodat de service van de post groter wordt naarmate de mensen er minder van kunnen begrijpen en daardoor meer fouten maken die aan hen zelf alleen te wijten zijn.
Die postbode ook nog.
Waar die postbode hebben, nou kijk, een postbode is iemand die de zaken sorteert en dan vervolgens zo snel mogelijk in de bus gooit, vaak ook de verkeerde.
Yoga.
Een filosofie wanneer je op de kern afgaat, maar voor veel mensen in het Westen in feite een soort ochtendgymnastiek met geestelijke achtergronden.
Karma.
Hè? Huh?
Karma.
Ja, karma. Karma is in feite niets anders dan het geheel van de ervaringen die je hebt opgedaan, waardoor je reacties op volgende mogelijkheden bepaald wordt.
Brainstorming.
Brainstorming, een aantal mensen die samen zitten te fantaseren over vele zaken, zonder te begrijpen welke waarheid ze gezegd hebben voordat een ander het eruit haalt. Vrede, datgene waarover een mens voortdurend spreekt, waar hij voortdurend naar zoekt en wat hij niet kan vinden, omdat hij niet wil luisteren naar degene die er misschien niet van hebben.
Scientology.
Een wetenschappelijke benadering waarbij de mens langzaam maar zeker ondergaat in het machinaal denken en toch gelijktijdig boven zichzelf uit kan reizen ten aanzien van de prestaties die je van zichzelf verwacht, zou zichzelf overschattende of ten ondergaan aan zijn eigen gevoel van onvolwaardigheid.
Leren.
Leren is het absorberen van feiten en wijsheid is dan die feiten vervolgens onderling en in hun samenhang hebben zien, zodat een conclusie mogelijk wordt die meer omvat dan de feiten die geleerd zijn.
Kernenergie.
De uitvlucht van velen die zaken willen doen, dacht ik, de behoefte aan energie willen vervullen, zonder te beseffen dat wanneer de kernreactor werkelijk gaat, de behoefte aan energie daarmee de tevens verdwijnt.
Khomeini,
de uitvinder van de Leidse kaas?
Friese kaas.
Nee, ik weet al wie u bedoelt. Khomeini, dat is de gijze van Iran, geloof ik. Hè? Juist, ja. Zo, ik tenminste weer een paar namen laten vallen, zijn ze ook gerust. Wat zei u?
Stilte,
datgene wat ik dadelijk in acht ga nemen.
Laatste oordeel.
Het laatste oordeel is datgene wat de mens over zichzelf vervelt wanneer hij zichzelf beseft zoals hij is. Kan hij het ideaal dat hij in zichzelf was, is en blijft volledig aanvaarden, dan zal hij daardoor de rest van zijn persoonlijkheid prijsgeven en zo de werkelijkheid in een tijdloosheid kunnen volbrengen. Wow, wat mooi. Nou, we gaan zo langzamerhand sluiten, hè. Ik vind het allemaal erg gezellig en ik zou nog uren door willen spelen. Er zijn zoveel mensen die willen dan iets van, je weet daar, motoragent bijvoorbeeld. Nou, gelicenseerd verkeersovertreder, nietwaar? Ja, er zijn er ook, die zeggen de walletjes, nietwaar? Dan zeg ik, nou ja, aan water loopt die veel licht kent. Ja, het is maar hoe je het bekijkt. Maar we gaan sluiten, u geeft me nog drie woorden en daar maak ik dan een beetje poëtisch van.
Gouden regen.
Kristal.
Gouden regen, kristal heb ik en...
Rozenkruisers.
Rozenkruisers heb ik ook. Witte en de witte broederschap. Nou, laten we die bij elkaar houden. Moet je goed luisteren, dan zul je het misschien weten waarom. Als een gouden regen komt het licht en geeft opnieuw het legen de zegen van het zijn. En samen klinken dan de krachten van het verborgen priesterrijk, de broederschap die samengaat, de kracht die voor het al bestaat, en uit de arcanum van het zijn put besef van werkelijkheid, waardoor de mens als door het kristal geformeerd tot zijn, de werkelijkheid geleidt en plotseling reageert op al wat in een kosmos is en door zijn vibreert. U zoekt een nieuwe werkelijkheid. U kleeft de rozenkruisers aan of zoekt misschien bij theosofen en witte broederschap uw baan. De weg die wordt gegaan is slechts een weg. Het doel dat wordt bereikt, dat is de ware zegen. Wie in zichzelf formuleert de juiste waarden van het zijn, kristal van werkelijkheid, de steen der wijzen, die zal de gouden regen weer ervaren en in een kracht verwinnend zijn en jaren de eeuwigheid erkennen, lang voor het zijn ook zelfs op aard maar is volbracht. Maar zoek de waarheid, zoek het wezen, zoek niet de leer, de dogmatiek. Want wie de leer alleen wil leven, wordt van het leren dogmatisch ziek. Maar wie in streven tot begrijpen, in zich de kracht zoekt om te zijn, wie in zichzelf zoekt te vinden de waarheid als die ene lijn die leidt tot werkelijkheid, die leert zichzelf kennen. En zal dan buiten tijd gehuwd zijn met het licht. Nou, zo. Zit erin, hè? Ja. Nou ja, wat moet ik verder nog zeggen? Eigenlijk niet veel meer, hè? Ik heb gezegd, ik zou de stilte in acht nemen. Het valt me altijd erg moeilijk. Ik leg mezelf altijd moeilijke taken op. Vrienden?
Wanneer u nu naar buiten gaat, mag ik u één kleine raad geven, heel klein advies. Bekijk alles twee keer voor je een oordeel geeft. Maar als je een beslissing neemt, hou je eraan totdat kennelijk is geworden dat het onjuist is. En lees als je wat wilt tekenen, vooral de kleine lettertjes deze maand, want er is nogal wat wankel zo hier en daar. En voor de rest, prettige avond. Gezegende nachtrust, wie uittreedt weet het. Je kan bij ons aankomen waaien. We hebben wel geen koffie of thee, maar het is toch gezellig. Niet waar? En voor de rest, tot ziens hoop ik. Zij het hier of als u haast hebt, eventueel, niet waar? U weet het.
Dank je.
Nou. Daar we zitten.
De volgende bijeenkomst is 25 april. Welkom.
Ja. Oh ja, maar die had altijd redelijk 7 minuten over. Half 11 verder. Ja, hij heeft dus zo'n beetje even staan. Hij is hier wel leuk.
Uitslapen, dat is het toch?
Ja, ik ben het. 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 Ik ben